Gemeente, we letten zo een ogenblik op het u voorgelezen schriftgedeelte. Rondom het zevende vers, alwaar kunnen we lezen. Maar wij hebben deze schat in aarden vaten, opdat de uitnemendheid de kracht zij Godes en niet uit ons. Op de eerste plaats letten we dan op de schat van het evangelie. Op de tweede plaats letten we op de wijze waarop deze schat wordt overgebracht, namelijk in aarden vaten. En op de derde plaats letten we op de kracht van God waarmee die uitdeling van die schat gepaard gaat. Nou, we kunnen allemaal begrijpen, denk ik, jong en oud, wat een schat is. Dat is iets waar misschien je hart wel naar uitgaat. Dat is iets wat ontzettend veel waarde heeft, een schat. Als je het over een schat hebt, dan heb je het over iets ontzettend kostbaars. Want het is heel eenvoudig, iets wat je niet waardeert, iets wat je niet wil hebben, dat kun je ook geen schat noemen. Dus dat wil zeggen, het gaat over iets wat heel erg kostbaar is. Nou, we lezen hier dat het evangelie, oftewel de Bijbel die we gekregen hebben, dat de meest grote schat in ons leven is. Er is namelijk niet iets zo kostbaar als jullie Bijbel, kinderen. En waarom is dat nou zo? Nou, eigenlijk heel eenvoudig, omdat we daarin kunnen lezen wie wij geweest zijn in het paradijs en wie we geworden zijn buiten het paradijs en hoe we weer met God verzoend kunnen worden. Dat wil zeggen, dat is het belangrijkste in ons leven, dat we weer met God verzoend worden. Dat we dus weer terug kunnen gaan naar God, onze Vader, van wie dat we door onze zonde afgevallen zijn. En weet je, een heleboel mensen die geloven daar helemaal niks van. Die hebben veel liever een kist met goud dan de Bijbel. Die hebben veel liever een kist met allerlei waardevolle dingen in onze ogen dan het evangelie van de Heer Jezus Christus. En dat zegt Paulus eigenlijk ook al. We hebben dat gelezen, jullie hebben dat hopelijk ook begrepen. Er zijn namelijk twee mensen hier in de kerk die luisteren. De ene mens die luistert en die gelooft het. En de andere mens die luistert en die gelooft het niet. Meer soorten mensen zijn er niet. Want al die misschientjes, daar geloof ik helemaal niks van. Want al die misschientjes, die geloven ook niks. Mensen, maar het gaat erom dat we leren zien, en dat is ook de kracht van het evangelie, dat hetgeen wat in de Bijbel geschreven staat, dat zo waardevol is, dat het eigenlijk ons alles waard zou moeten zijn. Hoe komt het nou dat wij het niet geloven dan? Want er zijn mensen, en ik hoop dat u allemaal opnieuw geboren bent, ik hoop dat u allemaal gelooft, ik hoop dat u allemaal het leven met de Heer Jezus kent als uw borgen zaligmaker. Maar stel je voor dat er nog eentje bij is die het niet gelooft. Hoe komt dat nou? Is dat dan de schuld van de Heere God? Heeft de Heere God het dan niet goed gedaan? En wat heeft hij allemaal aan je gedaan? We hebben het vanmorgen gezegd. Heeft je opgenomen in het verbond? Heeft je onderwijs gegeven? Heeft je laten dopen? Nou ja, op school krijg je onderwijs, thuis krijg je onderwijs. Ik denk dat alle mensen een Bijbel in huis hebben, jong en oud. Dat wil zeggen, de Heere heeft er alles aan gedaan. En dan geven we toch God de schuld. Want dan zeggen we, ja, Heere, als u het gewild had, dan was ik het wel gaan geloven. Maar ja, ik geloof niet, dus dat is uw schuld, want u wilt dat niet. Nou, dat lees ik eigenlijk in heel de Bijbel niet, jonge vrienden. Wij gebruiken dat wel als excuus, want dan kunnen we tenminste ons gang gaan. Althans, bij veel mensen gebeurt dat ook. Nee, maar Paulus, die, als u mij niet gelooft, prima, moet u zelf weten. Maar er staat hier eigenlijk in het vierde vers staat de reden waarom dat we niet geloven. Weet u dat? In het vierde vers kunnen we lezen hoe dat nou komt. Nou, dan staat daar in de welke, dus dat zijn dan degene in wie het evangelie, zoals het hier staat, bedekt is, die het evangelie dus niet geloven. Hoe komt dat nou? Dat is niet de schuld van de Heere God. Maar dat is de schuld van de mens zelf, staat hier. In de welke namelijk de God deze eeuw de zinnen verblind heeft. Wat wil dat nou zeggen? Nou, dat de God van deze eeuw, dat zijn al de dingen waar wij ons mee vermaken in deze wereld. De God van deze eeuw, dat zijn de dingen die in deze eeuw gelden, waar wij dus tot zonde mee verleid worden. Nou, ik ga dat allemaal niet noemen, u moet maar eens een spiegeltje nog een keer, ik hoop dat je nou wel een spiegeltje bij je hebt, mooi maar zien kijken. En dan weet je precies waar je heel de dag mee bezig bent. Dan weet je precies waar je hart vol van is. Nou, als nou die ene onbekeerde in ons midden nou in dat spiegeltje kijkt, wat ziet hij dan? Dat zijn hart uitgaat naar deze wereld. En ook naar de schatten van deze wereld. En ook naar naar het vermaak van deze wereld. Nou, dat is de reden, zegt Paulus. In de welke de God deze eeuw de zinnen verblind heeft. Vrienden, dat wil zeggen, als je in de spiegel kijkt, dan zie je dus niks. Want weet u, het leven in deze wereld is een zeepbel, is een luchtbel. Je ziet helemaal niks. Als je daarin prikt, pats, dan spat die uit elkaar en er blijft niks van over. En dat komt dus omdat ons hart uitgaat naar de zinnen en de mening van deze eeuw. Hè? Naar de God deze eeuw. Nogmaals, ik ga dat allemaal niet invullen, want dat weet u veel beter dan ik. Maar dat is de reden. En daarom, gemeente, mogen we elkander wel eens afvragen, jong en oud, op en onder de kansel, hier in de kerk en thuis bij de kerktelefoon, nogmaals, op welk van de twee wegen dat we wandelen. Wandelen we nou op de weg naar de hemel, of wandelen we nou op weg naar de hel? Deze tekst die verwijst ons ook naar Johannes 12, het 40e vers. En wat staat er dan? Daar staat geschreven, hij heeft hun ogen verblind en hun hart verhard, opdat zij met de ogen niet zien en met het hart niet verstaan, en zij bekeerd worden en ik hun genezen. Nou, dat is toch niet eerlijk? Want dan is het toch de schuld van de Heer? Nee, je moet heel de tekst lezen, want er staat boven geschreven, daarom konden zij niet geloven, en waarom niet? Omdat ze ongelovig waren. Nochtans geloofde zij in hem niet. Dat is de reden. Omdat wij niet willens en wetens niet in de Heer Jezus Christus geloven. Jonge mensen, want dat is de enige die ons weer met de Heere God kan verzoenen. Die ons met onze Vader kan verzoenen. En daarom wordt nou in de Bijbel, wordt het evangelie, wordt een schat genoemd. Het evangelie wordt een schat genoemd. En die schat, die heb je zomaar in huis. Die schat, die heb je zomaar bij je deze middag. Die schat, daar kun je zomaar altijd in graven. Daar kun je altijd in zoeken. Daar kun je altijd in lezen. Want dat is namelijk het woord van de Heere God zelf. Nogmaals, we mogen elkaar de vraag stellen, vinden wij het woord, vinden wij het evangelie nou ook zo ontzaggelijk belangrijk? Want de Bijbel die spreekt er eigenlijk heel erg eenvoudig over. In het spreukenboek wordt dan gezegd, de koophandel der wijsheid is beter dan de koophandel van zilver en haar inkomsten van het uitgegraven goud. Hoe komt het nou dat wij daar niet zoveel waarde aan hechten? Nou gemeente, omdat we misschien nog nooit eens goed naar die schat gekeken hebben. Hoe gaan we nou met het evangelie om? Ouders, hoe gaan wij met het evangelie om ten opzichte van onze kinderen? Lezen we nou een stukje en doen we dan de Bijbel dicht met de woorden van, nou ja, ik heb weer aan mijn plicht voldaan? Of is het nou zo, en volgens mij heb ik dat al vele malen eerder gezegd, dat we eerst op onze knieën gaan? En dat we dan aan de Heere vragen of Hij ons wil helpen met zijn Heilige Geest om het evangelie in het midden van ons gezin uit te mogen en te kunnen leggen. Vrienden, want het is een kracht Gods tot zaligheid, zegt Paulus, een iegelijk die gelooft. Dan zegt u dan, maar het ligt toch aan het geloof dan? Ja, maar het geloof is een gave Gods. En dat is ook waar. En dat wil zeggen, het geloof is uit het gehoor en het gehoor is uit het woord. Kortom, het ligt altijd bij de mens en het ligt nooit bij de Heer. En dat geeft aan de andere kant, geeft dat ook een ontzaggelijke ruimte. Dan mogen we ons namelijk ook overgeven in de handen van de levende God. Maar goed, Ik mag de vraag stellen. Vindt u het evangelie nuttig voor uzelf? Vindt u de Bijbel nuttig voor jouzelf? Hoe sta je nou ten opzichte van het evangelie, jonge vrienden en ouderen? Hoe denk je nu over de Bijbel? Vind je het een moeilijk boek? Vind je het een boek waar moeilijke woorden in staan en moeilijke zinnen? En het is de taal van 1600 en vul maar in wat je er allemaal van kunt vinden. Of is het nou een boek waarin je gaat lezen omdat je daar nou iets in kunt vinden wat je niet hebt? Omdat je er nou iets in kunt vinden wat meer waard is als alle andere dingen op deze wereld. Want ja, heb je het over een schat, dan heb je het over iets wat je dus nuttig vindt, wat je kunt gebruiken. Nou, nogmaals die vraag. Als je nou moet kiezen tussen een kist met bagger en een kist met goud, wat kies je dan? Nou, dan kies je toch voor die kist met goud, omdat dat nuttig is. Nou, en zo is het ook met de Bijbel. Als je nou moet kiezen tussen de God van deze eeuw, zoals het hier staat, en tussen de Bijbel, wat doe je dan? Ja, zegt u dan, maar dan moet er eerst wat anders gebeuren. Oh ja, wat moet er dan gebeuren? Nou, gemeente, wij zeggen dan dat we opnieuw geboren moeten worden, voordat we kunnen begrijpen wat er in de Bijbel staat. Nou, gemeente, er staat in de Bijbel dat het woord het bad der wedergeboorte is. Het moet dus andersom. Precies andersom. De Heere die werkt vaak 180 graden anders als dat wij dat doen. Gemeente, want juist in het woord kunnen we lezen hoe een mens terug kan keren tot God. En daar moet dus ook in onze gezinnen en ook in ons persoonlijk leven het onderwijs opgericht zijn. Het terugkeren tot de levende God. En wat ga je dan lezen in de Bijbel? Nou, dan doen we die kist open. En dan, wat zien we dan? Nou, dan zien we op de eerste plaats dat wij naar Gods beeld en gelijkenis geschapen zijn. Dat is het eerste juweel. Dat is het kroonjuweel. Want wij zijn namelijk het kroonjuweel op de schepping. Dat weten we toch uit Genesis. En als we dan wat verder zoeken in die schatkist, wat zien we dan? Dat beeld Gods bestaat uit heiligheid en gerechtigheid en kennis. Oftewel zonder zonde op deze wereld. Nou, vanmorgen hebben we Gods heilige wet gelezen. En dat we zeggen dat daar niet veel van terecht gekomen is. En toch ligt die eis in die kist. En we kunnen aan die eis kunnen wij niet voldoen. Dat weten we ook allemaal. En daarom ligt er nog zo'n kroonjuweel daar in die kist. Weet u wat dat is? Dat is het werk van de Heer Jezus Christus. En dat werk van de Heer Jezus Christus heeft ervoor gezorgd dat een ieder die in dat werk gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Dat wil zeggen dat in die kist gaan we leren, uit het woord gaan we leren, dat wij een onsterfelijke ziel hebben. Nou weet u, de meeste mensen geloven er ook helemaal niks van, dat we een onsterfelijke ziel hebben. Ja, wat is dat dan, die ziel? Hè? Zit die dan hier of zit die daar? Wat is dat dan? Nou jonge vrienden, dat is hetgeen wat je denkt, wat je voelt, wat je spreekt. Kortom, dat is je, laat ik het dan maar zo zeggen, je persoonlijkheid. En je ziel, die zal nooit sterven. Je ziel, die leeft voor eeuwig. Het lichaam gaat in het graf, maar onze ziel niet. Onze ziel leeft eeuwig en het is de Heere God hier om te doen dat die ziel, laat ik het dan maar zo zeggen, gereinigd wordt door de verdiensten van de Heere Jezus Christus. Dat is Gods werk. En daarom wil de Heere dat wij terugkeren tot Hem. En dat we dus niet verder gaan met de God van deze eeuw. Nee, maar dat we terugkeren tot de levende God, zegt onze tekst. In welke de God deze eeuw de zinnen verblind heeft, namelijk der ongelovigen, opdat hij niet bestralen de verlichting van het evangelie der heerlijkheid van Christus, die het beeld Gods is. Dus dat mis je dan. Vrienden, en daarom, als we Gods woord gaan lezen, dan kom je erachter misschien wel die ene die nog onbekeerd is, dat hij wat mist. En wat mist hij dan? Nou, precies wat we gelezen hebben. Hij mist de verlichting van de Heere Jezus Christus. Want mensen, als we nog even verder kijken in die kist, dan zien we nog wat meer. Dan zien we daaronder in die kist zien we een licht. En wat is dat licht dan? Nou, in de Bijbel wordt het evangelie, wordt de Bijbel, het woord van God, het licht genoemd. Dat lezen we in Psalm 119. En dat licht dat hebben wij nodig om de weg te zoeken door dit leven heen. Zonder dat licht, zonder het evangelie, dan verdwalen we. Zonder het evangelie komen we om. Zonder evangelie gaan we verloren. En dat wil zeggen, daar als dat licht in ons leven gaat schijnen, zoals het hier ook staat, bestralen de verlichting van het evangelie der heerlijkheid van Christus. Dat vinden we niet buiten ons, dat vinden we niet in ons, dat vinden we buiten ons in die schatkist. En nogmaals, die schatkist is het evangelie. Kijk mensen, dan wordt het een heel andere zaak. Want dan word je niet meer op jezelf gericht, maar dan word je op de Heere gericht. En dan gaat het niet meer om ons leven, maar dan gaat het om het leven met de Heer Jezus Christus. En dan noemen we dat dan ook zeldzaam. En het is ook zeldzaam mensen, want er is maar één weg, er is maar één waarheid en er is maar één leven. Dat wil zeggen, als er maar één ding op deze wereld is, dan is dat verschrikkelijk zeldzaam. Nou, dat is de enige manier om met God verzoend te worden. En dat is de enige weg, de waarheid en het leven. Jonge vrienden, ik weet dat het heel erg lastig is. Want wij kunnen zo ontzaggelijk bezig zijn met de dingen van deze wereld. We kunnen zo bezig zijn met de media van deze wereld, dat noem ik het dan maar. Dat er zo weinig overblijft voor het leven met de Heren. En waarom is dat dan zo noodzakelijk, dat leven met de Heren? Nou, omdat we op reis zijn naar die ontzaggelijke godsontmoeting. Ook als je jong bent, dan ben je op reis. Dan ben je op reis naar de ontmoeting met de Heere God. En het evangelie, dat leert ons nou, de Bijbel leert ons nou, dat we in het heden der genade, dus vandaag, dat we dus nu ons tot God moeten keren, om daar van hem te leren hoe hij wil dat wij leven zullen. Nou, we kennen allemaal Psalm 25, of niet? We hebben het allemaal gezongen. Heer, u maakt mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Nou, dat is wel een gebed, hoor. Dat is niet de versie waar we allemaal kennen, omdat we dat op de lagere school al leren. Het is een mooie psalm, dat weet ik wel. Maar het is wel een gebed tot de levende God, mensen. Als je zo met je hart naar de Heere uitgaat, dan kan het niet anders of er komt ook een antwoord op. Moet je daar nou erg naar zoeken dan? Is het nou zo dat je diep moet graven in de grond? Het zou best kunnen. Je hebt mensen die zeggen dat je zo ontzaggelijk diep moet graven voordat je die schat gevonden hebt. Dat zou best kunnen. Ik lees in Gods heilig woord, lees ik ook wat anders. Dan lees ik bijvoorbeeld ook over een schat. En dan gaat het over het koninkrijk der hemelen in Matthäus 13. En wat staat er dan? Wederom is het koninkrijk der hemelen gelijk een schat in de akker verborgen, welke een mens gevonden hebbende verborg dien. En van blijdschap over dezelfde gaat hij heen en verkoopt al wat hij heeft en koopt diezelfde akker. En wat wordt er dan mee bedoeld? Er wordt een boer met een ploeg mee bedoeld. En als dan die boer met die ploeg door die akker heen gaat, en dan stoot die ploeg op iets hards. En dan doet hij de grond er een beetje vandaan, of hij ziet die kist boven komen. En dan komt hij zo die schat tegen. Nou, zo kan het ook, mensen. Zo kun je vandaag zomaar de Heere tegenkomen deze middag. Zo kan de Heere u zomaar tegenkomen deze middag. Door middel van het evangelie. En dan kun je er zomaar achter komen. Als je er nou eens over nadenkt, misschien, ik heb nog steeds over die ene, dat die ene er misschien over nadenkt, hoe kan ik nou met God verzoend worden? Want mijn leven is er niet naar, mijn leven is naar de wereld, mijn leven is naar mezelf gericht en op mezelf gericht. Hoe kan dat nou anders worden in mijn leven? Nou vrienden, dan heb je dus op dit moment een schat gevonden. Dan heb je op dit moment een schat gevonden. En dan zal ik het maar op een andere manier zeggen, dan heeft de Heere God jou gevonden vanmiddag. En dan heeft hij zo door middel van de Heilige Geest in je leven gesproken, dat de Heilige Geest jou in jouw hart zegt, ja maar vriend, hoe staat het nou met jouw leven? Hoe staat het nou met uw leven? Hoe staat het nou met ons leven? Leven we nou voor onszelf en leven we nou maar wat raak weg? En is het nou zo dat we maar voor ons, dat we maar leven voor het vaderland weg, hè? Dat mijn ziel moet morgen gaat en vult u maar in. Of is het nou zo dat we bewust gaan leven, vrienden? Want als God in ons leven komt, dan gaan we bewust leven. Dan worden we namelijk echt levend. Dan worden we echt levend, dan gaan we echt leven. En wat is dat dan echt leven? Nou, dan gaat de Heilige Geest die gaat tegen je spreken door middel van het evangelie. En de Heilige Geest die gaat je dan leren wat de weg, de waarheid, kortom, de Heer Jezus Christus voor jouw persoonlijke leven is. En hoe doet hij dat dan? Dan gaat hij je leven verlichten. Dan gaat hij als het ware met een zaklamp van het woord, dan gaat hij met het evangelie langs je leven heen. En dan word je eerlijk, mensen, dan word je eerlijk. Dan word je eerlijk. En waarom word je dan eerlijk? Hoe gaat dat dan? Wel, dan laat de Heer zien wat er van je leven terechtgekomen is. En dat doet hij ook door middel van het evangelie. Dan laat hij leren zien hoe het ervoor staat tussen de Heere God en tussen je ziel. En dan wordt er in jouw hart wordt die vraag geboren, hoe kan ik nou voor God verschijnen? Want ik ben wel die weg opgegaan, ik heb mijn handen gevouwen, ik heb mijn ogen gesloten. En ik heb gezegd, Heere, hier ben ik, een onbekeerd mens. Maar nou geeft de Heere antwoord en dan zegt hij, ja vriend, ik zou je laten horen wat er van je terechtgekomen is. Maar weet je, de Heere trekt dat wel door. En op welke manier trekt de Heer dat door? Dan gaat de Heilige Geest, die gaat je leren zien dat er een weg geopend is buiten jou in de Heer Jezus Christus. En dat gaat via het evangelie. En dan zul je zien dat het evangelie heeft zoveel schatten in zich, heeft zoveel mogelijkheden voor jou en voor u, dat je er een, ja, dan zeg ik het maar met deze woorden, dat je er een eeuwigheid voor nodig hebt om dat te begrijpen. En de een die gaat er wat meer van leren en de ander gaat er wat minder van leren. Maar het beginsel, kortom, als de Heer zo gaat werken, dan word je eerlijk gemaakt. Dan word je eerlijk gemaakt. En wat is dat nou? Dan word je eerlijk voor Gods aangezicht. Je zegt, Heer, ben ik dat? En dan leer je ook te zien wie de Heer is. En de Heilige Geest die laat je dan zien inderdaad dat je verloren ligt, laat ik dat maar zo zeggen. Maar aan de andere kant trekt hij dat door en dan laat hij zien dat de behoudenis in de Heer Jezus Christus ligt. Nou, jonge vrienden, dat wordt nou bedoeld met die verlichting van de Heilige Geest. Dat wordt nou bedoeld zoals het hier beschreven staat. Namelijk, dan wordt het evangelie der heerlijkheid van Christus, die het beeld Gods is, wordt aan je ziel verklaard. Kortom, dan leer je de Heer Jezus kennen als de enige weg, de waarheid en het leven. En wat werkt dat dan uit? Dan krijg je rust in je leven. Dan krijg je vrede in je ziel, dan krijg je blijdschap in je leven. Want dan gaat het niet meer over deze tijd, maar dan gaat het over die weg die je gaat, over deze wereld heen. En dan leer je ook, dan krijg je ook wel eens een ogenblikje, dan mag je iets gaan begrijpen van het leven naar dit leven. Dan mag je de heerlijkheid van God wel eens zien. Dan mag je die verlichting van de Heilige Geest, die zorgt er dan voor dat grote wat er aankomt. Na dit leven, daar krijg je daar wel eens een verlangen naar, snap je? Dan word je wel eens losgemaakt van hetgeen wat je hier in dit leven hebt. Niet altijd, dat weet ik ook wel. Maar dan krijg je een verlangen naar het grootste wat er is. Want weet je wat je nog meer krijgt? Je krijgt namelijk liefde in je leven. Want als je de Heer Jezus leert kennen, dan krijg je liefde voor hem. En waarom is dat nou? Nou, omdat hij zijn leven voor jou gegeven heeft. Omdat hij ervoor gezorgd heeft dat jij met God de Vader verzoend kan worden. En dat alleen uit liefde van de barmhartigheid Gods. Jonge vrienden, wat is dat dan, die barmhartigheid Gods? Nou, dat de Heere jou onder zijn hart gedragen heeft. Want dat is bara, dat is baren. Dat is gedragen hebben onder het hart. En dat bij de Heere vandaan zo'n liefde gegeven heeft. Dat hij daarvoor nou zijn zoon gezonden heeft. Om voor jou te betalen aan het kruis. Nou, dan kan het toch alleen maar dankbaarheid zijn. En als de Heere zo over je leven gaat, vrienden, dan komt het niet alleen licht in je leven, maar dan ga je ook weer leren zien, en dat is heel belangrijk, dan ga je ook weer leren zien waarom dat je geschapen bent. Je bent namelijk geschapen om naar de Heere God te luisteren. Je bent geschapen omdat de Heere God door jouw leven weer aan zijn eer komt. Wat wil dat zeggen? Nou, dan ga je doen wat de Heere wil. Dan word je lichtend licht en zoutend zout. Een leesbare brief van Christus. En daarom is het zo, zoals het hier staat, gemeente. Dan is het ook een schat die zo bijzonder is. Die schat die is zo bijzonder. Dat is dan de schat die niet met woorden uit te leggen is. Dat is dan een geestelijk schat. Dat is een geestelijke schat. En wat wordt dat nou beleefd, die geestelijke schat? Die wordt in het hart beleefd, mensen. Dat is niet met het verstand, maar dat is met de geest, waar dat beleefd wordt. We mogen elkaar de vraag stellen, gemeente. Het is inderdaad waar, we kunnen maar ten dele verstaan, we kunnen ten dele begrijpen, ben ik met u eens. Maar zelfs dat kleine beetje, waar de Heere ons dan eigenlijk in voorkomt, dat gaan we dan leren verstaan. En dat kan dan heel je leven bezetten. Is het dan zo dat het allemaal bij ons ligt? Wat moeten we daar dan mee aan met dat evangelie? En natuurlijk is het waar dat we zeggen, ja, van die kostbaarheid, we kunnen zeggen van die duurzaamheid, hè, dat is een woord van tegenwoordig, kortom, wat de Heere begint, dat zal hij nooit laten vallen. Als de Heere begint, zal hij het ook voleindigen, dat is de duurzaamheid van het evangelie. En dan is het ook zo anders in ons leven, vindt u niet? Dan word je niet meer dan ben je niet meer op jezelf gericht, maar dan ben je op God gericht en op je naaste gericht. En dan gaan we ook misschien verstaan wat in het zesde vers geschreven staat. Want God die gezegd heeft dat het licht uit de duisternis zou schijnen, is degene die in onze harten geschenen heeft. Dus dat wil zeggen, gemeente, als samenvatting van het eerste gedeelte, als dat leven er is, dan wordt dat door God veroorzaakt door met het licht van het evangelie in ons leven te komen. Nou, dan ligt als het ware het evangelie op. Dan ga je de Bijbel leren verstaan, dan ga je de Bijbel leren begrijpen. En dan gaat dat licht over je leven heen. En dan hoeft het niet meer over jou te gaan. En dan gaat het niet meer over je zonde, dan gaat het niet meer over je ellende. Want dan leert de Heilige Geest ook dat dat allemaal gewassen wordt, weggewassen wordt in het bloed van de Heer Jezus Christus. Want vrienden, dat is een andere schat uit die schatkist. Want weet u wat er nog meer uitkomt? Er komt ook een wit gewaad uit. Er komt ook het kleed der heiligheid uit. En waarom is dat nou een wit gewaad? Dat is een bruiloftskleed. Komt ook uit die kist. En dat heeft alles te maken met het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus. En dan gaat hij dat kleed aan je uitdelen. En dat kleed dat komt dan over jouw leven heen. Dan worden al die vuile klederen van jou weggenomen. En dan komt er een schoon, rein kleed voor in de plaats. Gewassen in het bloed van de Heer Jezus Christus. Kijk, en dan kun je ook weer begrijpen wat hier staat. Der heerlijkheid Gods, dan gaat de Heere ons aanzien in zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. Want je draagt dan het kleed van de Heer Jezus. Gemeente, en dat is zo'n wonder, dat kun je eigenlijk ook niet met woorden bespreken. Dat kun je eigenlijk ook niet in woorden vangen. Wat dat zeggen wil, dat de Heere God jou niet meer aanziet in je zonde, niet meer in je schuld, maar dat hij je aanziet in zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. Vrienden, dat zit allemaal daar in die schatkist opgeborgen. En als dat deksel er vanaf gaat en je krijgt dat onderwijs, dan wordt iedere dag wordt nieuw. Iedere dag wordt zo bijzonder. Iedere dag wordt er dan een ander gedeelte van die schatten wordt aan je ziel verklaard. Door middel van de Bijbel, dan ga je de Bijbel lezen, dan ga je de Bijbel bestuderen. Dan wordt alles in het Bijbelse licht geplaatst. Heel je leven wordt in het licht van het goddelijk aanschijn. Kortom, van het evangelie geplaatst. Heel wat woorden, mensen, maar nogmaals die vraag. Kent u dit leven nou? Of is het nog zo dat u nog inderdaad in de wereld zich bevindt? Die ene, zit hij nou nog in de wereld of niet? Of heb je nou gezegd, mensen, het kan zo niet langer. Het is voor mij ook noodzakelijk dat ik dat leven met de Heer leer kennen. Dan is er maar één ding wat overblijft. Dat is nogmaals je handen samen, je ogen dicht en terugkeren tot de levende God. Ja, en dan moet je je kinderen onderwijzen. En dan moet je misschien wel morgen, op de tweede plaats, moet je dan morgen misschien wel naar je collega toe. En dan moet je misschien wel met die collega gaan praten. Dan moet je misschien wel met je vrouw gaan praten of met je man gaan praten. Dan moet je misschien wel, ja, misschien als ik dan zeg dat je een lichtend licht en een zoutend zout moet zijn. Ja, dan moet je misschien wel op jouw manier een voorbeeld voor een ander zijn, wie het dan ook is. Of als je alleen bent, voor je buurman of je buurvrouw. En dan moet je misschien zeggen, ja, dat kan ik helemaal niet. Want ik begrijp er zelf al zo weinig van, hoe zal ik dat dan doorgeven aan een ander? Nou vrienden, en vandaar dan ook dat zevende vers. Het is namelijk zo dat we het inderdaad zelf niet vast kunnen houden. Want het gaat niet om ons, maar het gaat om de heerlijkheid Gods. Het gaat erom dat wij mogen begrijpen en verstaan, en Paulus heeft dat goed gezegd, maar wij hebben deze schat in aarden vaten. En wat is nou een aards vat? Dat is een vat, nou je zou zeggen tegenwoordig terracotta. Dat is zo'n bloempot die van aarde gemaakt is. En als je zo'n ding stoot, nou dan is die in barrels, dan blijft er niks van over. Nou vrienden, dat wordt nou vergeleken met een mens. Een mens is een aarden vat. Er hoeft niks te gebeuren of er blijft niks van over. En je hoeft het zelf niet te doen, dat wordt ermee bedoeld. Het gaat er namelijk niet om dat jij de eer krijgt. Het gaat erom dat wij het middel mogen zijn in Gods hand om die ander, nou, om die ander een voorbeeld te zijn. Laat ik het dan maar met andere woorden zeggen, om die ander tot de Heer Jezus Christus te brengen. Je kan geen mensen bekeren, je kan geen mensen opnieuw geboren worden, dat kunnen wij niet, maar we kunnen wel het middel zijn. De Heer wil ons wel gebruiken als middel in zijn goddelijke hand om andere mensen tot Christus te brengen. En dan ben je precies op de plaats waartoe dat de Heer jou bepaald heeft, namelijk om tot zijn eer te leven. En dat kunnen ook kleine kinderen zijn, dat kunnen ook jonge mensen zijn, dat kunnen ouderen zijn, want de Heer die wil ons allemaal op ons eigen manier gebruiken in zijn eigen koninkrijk. En daarom is de een ook niet belangrijker als de ander. De een die kan misschien meer gaven gekregen hebben, absoluut waar. Maar die gaven die wil de Heer dienstbaar maken aan zijn eigen werk. En daarom staat het er ook, maar wij hebben deze schat in aarden vaten. En waarom? Opdat de uitnemendheid de kracht zijn Godes en niet uit ons. Wij zijn maar een aarden vat, wij stellen niks voor. Maar hetgeen wat de Heer van ons gebruiken wil, dat is belangrijk. En dat is dan ook hetgeen wat dan ook in de praktijk gebracht wordt. Zingen we er eerst van. Dan Psalm 81 vers 12. Opent uw mond, eis van mij vrijmoedig op mijn trouwverbond. Al wat u ontbreekt, stel ik schoonheid, smeekt mild en overvloedig. Op de eerste plaats hebben we elkaar dus die vraag gesteld. En nogmaals, ik hoop dat er één is. En dat die ene het ook verstaan heeft. Als die in zijn of haar spiegel gekeken heeft. En tot de conclusie gekomen is op welk van de twee wegen hij of zij wandelt. En dat de reden, als u nog op de verkeerde weg wandelt. De reden als u nog voortleeft in uw ongeloof. Dat het niet bij de Heere ligt, maar dat het bij uw eigen ongeloof ligt. En daarom hebben we ook getracht te zeggen dat de reden is dat het evangelie u niet kan bereiken. Dat het evangelie als het ware afketst op uw ongelovigheid. Zoals het staat in het vierde vers. Opdat hen niet bestralen de verlichting van het evangelie der heerlijkheid van Christus die het beeld Gods is. Jonge vriend, dan kun je wel spreken over de Heer Jezus. Dan kun je wel lezen over de Heer Jezus. Maar dan heb ik nog steeds over een vreemde. Maar, we hebben ook gezegd, als het nou in jouw leven zo is, dan blijft er eigenlijk maar één ding over. En dat is dat je terugkeert tot God. En dat je als een onbekeerde naar de Heere gaat en zegt, Heere, hier ben ik, een onbekeerd mens. En wilt u mij nou alsjeblieft mijn ogen openen, opdat ik het evangelie mag lezen, opdat ik u mag zien en omdat ik mag weten wat ook in die 25e psalm geschreven staat en wat we gezongen hebben, wat uw weg in mijn leven achter u aan is. Kijk, daar begint het mee, mensen. Het begint bij God. En het begint bij het evangelie. En als het evangelie door gaat werken door de Heilige Geest, dan worden al die zaken die worden opgelost. Kijk, en dat is zo belangrijk in onze gezinnen. Dat is belangrijk in ons leven hier in deze wereld. Want we leven midden in een wereld die niet meer naar de Heere vraagt. We leven midden in een wereld die alleen maar op zichzelf gericht is. We leven midden in een wereld die alleen maar naar zichzelf vraagt en niet naar God. En misschien kun jij wel het verschil maken voor een ander. Misschien kunt u wel het verschil maken voor een ander. Misschien wel in uw eigen gezin. Of in uw omgeving. Of voor uw collega. Of waar u mee te doen hebt. Namelijk door te doen waartoe dat de Heere u gesteld hebt. Namelijk om een heenwijzer te zijn naar de Heer Jezus Christus. Daartoe zijn we geschapen. En dan mag je getuigen zoals het hier staat. Van de kennis der heerlijkheid Gods in het aangezicht van Jezus Christus. Mensen, dan hoef je niet zoveel kennis te hebben hoor. Dan hoef je alleen maar te vertellen wat er in de Bijbel staat. Dan hoef je alleen de Heere maar groot te maken, zoals Hij in de Bijbel ons voorgeschreven staat. En dan gaat het, ja, dan weet ik wel, dan gaat het altijd maar weer over die onzekerheid. En dan gaat het altijd maar weer over dat ongeloof. En dan gaat het altijd maar weer over, ja, ik vind het zo moeilijk, ik vind dit, ik vind dat. Nou vrienden, dan moet u al die dingen, al die ja-maars, moet u maar eens bij de Heere brengen. Juist na ontvangen genade kunnen wij zo ontzettend tegensputteren, omdat we het dan weer niet eens zijn met de Heer. En daarom moet u ook maar eens in uw spiegeltje kijken en te vragen waar u nou terechtgekomen bent. Hoe staat het nou op de weg naar Jeruzalem toe dan? Zit u op een zijspoor of zit u nog op het hoofdspoor, achter de Heer aan? En als u op een zijspoor zit, gemeente, dan moet u dus terugkeren naar de plaats waar God aan je ziel begonnen is. Dat vraagt de Heer. En dan kan de Heere kan die zijn aanwezigheid weer in uw leven verklaren. Hoezo kan de Heere dat sowieso dan niet? Ja, maar dat is de weg van het evangelie. De weg van het evangelie, dat is de weg die de Heere bepaald heeft voor zondaren en zondaressen. Niet alleen om met hem verzoend te worden, maar ook in de weg van de heiligmaking. In de weg van het leven met hem. En het leven met hem is zo eenvoudig, mensen. Het leven met hem, dat staat in het woord verklaard. Het leven met hem, dat wordt iedere dag, heb ik gezegd, wordt nieuw. Iedere dag opnieuw wordt dat bij hem vandaan gegeven als dat hemelse manna. En daarom, nogmaals, is dat evangelie zo belangrijk. Om mee te beginnen, om de dag mee te beginnen. Maar ook om de dag mee af te sluiten. En ook om te vragen, Heere, wat wil u dat ik doen zal? Misschien wel in de beslissing van de nieuwe school. Misschien wel in de beslissing in uw gezin. Vult u maar in alle aspecten van het leven mogen we zo de Heere om raad vragen, om te vragen of Hij ons helpen wil. En daarom staat er ook geschreven dat deze schat in aardevaten is. We kunnen het niet vasthouden, we kunnen het zelf niet werken, we kunnen alleen maar gebruikt worden, want de Heere maakt die vaten, we kunnen alleen maar gebruikt worden in zijn goddelijke hand, om gebruikt te worden tot het nut wat de Heere in ons leven geven wil. En mensen, dat geeft ook zo ontzaggelijk veel rust. Want dan hoef je niet zelf te doen. En je hoeft je niet mooier voor te doen dan dat je bent. Je hoeft niet meer te vertellen als dat je voorstelt. Je hoeft niet verder te springen als dat je polsstok lang is. Kortom, dan mag je ook tevreden zijn met de beroeping waarin de Heere jou beroepen heeft, staat er in de Bijbel. Dan mag je tevreden zijn met het leven wat de Heere met jou gaat. Want dan is het goed wat de Heere doet. En dan is het ook goed wat de Heere je geeft. En dan is het ook goed, gemeente, die lessen die de Heere geeft. Ach, al is het dan maar in die 81ste psalm die we net gezongen hebben. Heeft u het met uw hart gezongen? Daar waar u misschien gezegd heeft, ja, ik weet niet hoe het allemaal moet in mijn leven. Ik weet niet, het is me allemaal veel te ingewikkeld. Het is allemaal veel te moeilijk. Maar heeft u dan ook gezongen, zoals dat in die 81ste psalm geschreven staat, dat we dat mogen vragen van de Heer, omdat Hij het zegt dat Hij het geven wil als we daarom vragen. Mensen, dat wil zeggen dat het geloof is eigenlijk zo simpel. Het geloof is eigenlijk een eenzijdig godswerk, dat heb ik al 10 keer gezegd. Maar dat geeft eigenlijk zoveel ruimte. Namelijk omdat hij het geven wil als je er om vraagt. En als u dan tekort komt, doe dan uw mond open. Eist van mij vrijmoedig. Op mijn trouw verbond, al wat u ontbreekt, schenk ik zo gij smeekt. Mild en overvloedig. Vrienden, hoe diep moet de Heere nog nederdalen naar ons? Hoe diep moet de Heere nog in het diepst van onze ellende nederdalen? Want misschien zitten die er ook wel bij, met een heleboel geestelijke vragen, die niet weten hoe het verder moet. Misschien ben je al vastgelopen in je godsdienst. Misschien ben je al vastgelopen in je leven en dan zit je daar, zoals de psalmdichter daar zegt, in het modderige slijk, in die ruisende kuil. Je kan niet omhoog, je kan niet naar beneden, je kan niet naar links en je kan niet naar rechts. En weet je, dan komt de Heer Jezus naar beneden. En weet je wat er dan gebeurt? Dan gaat de Heer Jezus, die gaat onder je staan. Want hij is gekomen om te dienen en niet om gediend te worden. En weet je wat er dan gebeurt? Dan tilt de Heer Jezus je als het ware met zijn armen uit die kuil. Want het is hem niet te min hoor, als die vies wordt. Als die vies wordt van jouw zonde. Want hij heeft namelijk al jouw zonde op zich genomen. En heeft ze weggedragen op Golgotha. En al die smerige gedachten van jou. En al die smerige werken. En al die smerige handen. Die heeft hij tot zich genomen in die drinkbeker daar in Gethsemane gemeente. Omdat hij ze weg zou dragen aan het kruis. Omdat hij ze namelijk voor zijn vader neer zou leggen. Heel die ellendige toestand van ons vader. Hier ligt die ellendige toestand bij zijn hemelvaart. Hier is die beker. Ik heb hem leeg gedronken. En ik heb betaald met mijn eigen bloed. En daarom, vrienden, ligt er nou ruimte bij God. Daarom ligt er nou ruimte bij de Heer Jezus Christus. Daarom ligt er nou ruimte voor de grootste der zondaren in het bloed van de Heer Jezus Christus. Wordt ermee bedoeld? De verdiensten van de Heer Jezus. We hebben toch al eens meer gezegd, toch? Dat de Heilige Geest, hebben we toch met Pinksteren misschien wel over gehoord, dat de Heilige Geest, die heeft het alles uit de Heer Jezus genomen, al die verdiensten uit de Heer Jezus genomen, om het hier in de tijd aan de mensen uit te delen. Aan de gelovigen uit te delen. Ja, zegt u dan, ja vrienden, maar u weet toch waarom dat u ongelovig bent? Dan kunt u de Heere God de schuld niet vergeven, dat die schuld ligt bij ons. En daarom, als er nog eentje is, ga terug tot hem. Doe je handen samen en je ogen dicht en zeg, Heere, hier ben ik. En dan moet je niet zeggen, ja, dat heb ik al zoveel geprobeerd, dat heb ik al zoveel gedaan. En het is nog nooit gelukt, ik heb nog nooit iets teruggekregen, ik heb nog nooit iets gehoord. Hoe komt dat dan? Probeer er ook de Heer de schuld van te geven dan. Mag ik je dan de volgende vraag stellen, heb je dan ook geluisterd nadat je gebeden hebt? Heb je dan ook wel eens een ogenblikje afgewacht? Heb je de Heer wel de gelegenheid gegeven om tegen je te spreken? Om antwoord te geven. Mensen, want als het je echt nood geworden is in je leven. Oh ja, dat is ook weer een voorbeeld. Ook weer een vooroordeel. Ja, echt nood. Nee, nou vrienden, laat ik zo zeggen. Als je erachter komt dat je onbekeerd bent. Dat je op de verkeerde weg loopt. Dat het zo niet goed gaat. Dat je nog vol zit met de God van deze eeuw. Dan kun je echt niet verder. Hoor. Dan kun je niet verder. Dan blijft er maar één weg over. Dat is de weg terug. Vrienden, en dan zul je zien dat je een ontfermend God tegenkomt. Dan gaat de Heere zich als het ware als een vader over je heen buigen. En dan zegt hij, mijn kind, ik heb gezien dat je naar me toe kwam. Mijn kind, ik heb je zonde gezien, ik heb je zonde gehoord, ik heb je zonde gevoeld. Ik heb je zonde op mij genomen op het kruis. En ik heb betaald voor jouw schuld. Mensen, dat geeft zo'n verlichting, dat geeft zo'n verlichting. En dan kan er niks anders zijn als danken. Dan kan er niks anders zijn dan zeggen, Heere, ik dank u. Nou weet ik wel, dat geloof mensen, dat is altijd maar, ja. Nou weet u, het geloof, dat is nog geen eens van jou. Staat in artikel 12 van de Nederlandse geloofbelijdenis dat het een instrument is. Wat de Heere gebruiken wil om al die weldaden aan jou te geven. Dus het geloof is niks meer dan een instrument en ook niks minder. Maar het is een instrument. En het gaat nog ineens om het geloof. Het gaat om die weldaden die door middel van het geloof geschonken worden. Kijk, en dan kun je verder. Dan kun je verder, mensen. Want dan is het geloof niet van jou. Dan is dat een gave Gods. Dat wil zeggen, dan mag je de Heer erom vragen. Ik geloof, Heer, maar kom een ongelovigheid te hulp. Want ik kan het niet vasthouden. Nee, dat klopt, vriend, je bent een aarden vat. Keer op keer komt er een deuk in dat vat. Keer op keer valt er een scherf uit. Keer op keer val je in gruzelementen met je eigen leven, met je eigen godsdiensten, met je eigen bekeringkie. Iedere keer moet je eraan met je leven. En wat is het dan een eeuwig wonder als de Heer dan die scherven weer opneemt. En dat de Heer er weer een nieuwe pot van bakt, laat ik dat maar zo zeggen. En dat is nou het werk, mensen. Want die scherven die kunnen alleen maar geheeld worden door dat cement. Die scherven die kunnen alleen maar geheeld worden door het bloed van de Heer Jezus Christus. Kijk, vrienden, en dan leer je God kennen. Dan leer je God kennen in al zijn weldaden. Dan leer je de Heere God kennen in al zijn deugden. Dan leer je de Heere God kennen in al zijn barmhartigheid, in al zijn liefde, in al zijn heerlijkheid, in al zijn majesteit, in al zijn goddelijke aanwezigheid. Mensen, dan word je helemaal vervuld. Dan word je vervuld van Hem. En dan kun je niet anders als Hem liefhebben. En wat is het dan een duistere zaak als je daar weer afdwaalt? Weet ik ook wel. Wat is het dan een duistere zaak, hè? Daar staat die Hebreeënbrief ook vol van. Als je dan weer in de wet terugkeert, als je dan weer wettisch wordt. Ja, want dan zoek je het weer in je eigen leven. Dan zoek je het weer in je eigen vaatjes. Hè? Dan wil je je eigen scherfjes weer bij elkaar gaan zoeken. Nou vrienden, ga dan maar eens als een gebroken pottenbattersvat naar de Heren toe. En zeg, Heren, ik heb er niks van terechtgebracht. Ik lig helemaal in gruzelementen, er blijft niks van over. En wat zul je dan zien? Dat de Heere nogmaals al die scherfjes bij elkaar neemt. En dat hij ze weer heel maakt. En dan krijg je een nieuwe opdracht. Dat is misschien wel waar. Dan krijg je misschien een nieuwe opdracht. Vanuit zijn goddelijke hand, vanuit het woord, vanuit het evangelie. Ach vrienden, en dat Paulus die heeft dat helemaal begrepen. Want in het 7e vers staat geschreven dat het niet om ons gaat, dat het niet om ons geloof gaat. Maar dat het gaat om de uitnemendheid, de kracht Gods. En die is niet uit ons, maar dat is de kracht Gods die het keer op keer weer bij elkaar houdt. Het is de kracht Gods die het keer op keer weer aan ons geeft. Keer op keer, gemeente. Och, moet de Heer zijn hoofd schudden over ons leven. En nogmaals, als we weer in gruzels gevallen zijn. En dan raapt de Heer nogmaals die scherven bij elkaar en zegt hij, mijn kind, je krijgt opnieuw een kans. Misschien is het al iedere dag dat je in gruzels legt. Misschien is het al iedere dag dat je niet meer weet hoe het verder moet. Maar wat heeft de Heer dan een taai geduld. Wat heeft de Heer dan een ontzaglijke liefde voor zo'n mens. En weet je waarom dat hij je lief heeft? Omdat hij je niet aanziet in jezelf, maar hij ziet je aan in zijn zoon. Weet je wel, dat kleed in die schatkist. Dat kleed daar uit het evangelie waarmee dat je overkleed wordt. Dan ziet hij je aan in de Heer Jezus Christus. Vrienden, dat is wat. Dan hoeft er bij mij niks meer bij. En dan kan er van mij niks meer bij. Dan is het alleen zijn werk. En is het leven nou niet zo gemakkelijk hoor. Dat zegt Paulus ook in het 8e vers. Want dan is het zo dat je ook wel eens een keer verdrukt kan worden. Maar als je het leven met hem leert kennen. Als je overkleed bent met de gerechtigheid van Christus, kortom, als je dat witte kleed gekregen hebt, gemeente, dan zul je er niet benauwd door worden. En er staat eigenlijk een woordje, en dat wil zeggen benauwd tot de dood toe. Nee, vrienden, dan kun je vervolgd worden. Misschien word je morgen wel vervolgd in je werk, ik weet het niet, of op school, of in omstandigheid waar je in verkeert. Dan kijken ze je misschien wel met de nek aan. Dan zeggen ze misschien, joh, dan hebben die vrome kwezel ook weer. Ik weet niet wat ze allemaal zeggen. Nou, schrik er maar niet van hoor. Schrik er maar niet van. Want wat mensen jou ook aan kunnen doen. Wat ze ook kunnen doen. Er staat in de Bijbel geschreven. Ze kunnen je ziel niet van je afnemen hoor. En als je geborgen bent in het bloed van de Heer Jezus Christus. Dat kunnen ze ook niet afnemen. Dat wil zeggen. Precies wat hier staat. Doch niet benauwd. Niet ten dode toe. Twijfelmoedig. Doch niet mismoedig. We kunnen wel eens twijfelen. Nou, als jij jezelf twijfelt, moet je zelf weten. Als je maar nooit aan de Heere twijfelt, nooit aan God twijfelen, gemeente. Dat is het ergste wat er is. Want we hoeven niet aan de Heere te twijfelen. Wel aan onszelf, absoluut. Je kan aan jezelf twijfelen. Dan moet je nog eens een keer in de spiegeltje kijken. Nou, dat is te zat om te twijfelen. Maar niet aan degene die voor jou betaald heeft. Je hoeft niet te twijfelen aan de Heer Jezus. Je hoeft niet te twijfelen aan de Heilige Geest. Je hoeft niet te twijfelen aan het woord wat Hij jou gegeven heeft. En we kunnen vervolgd worden, absoluut waar. En de geschiedenis staat er vol van. En je moet die vluchtelingen, misschien heb je wel zo'n vluchteling tegengekomen de afgelopen tijd. die om het geloofswil op de vlucht gegaan is uit Syrië of uit welk land dan ook. Nou, je moet me eens vragen wat die mensen meegemaakt hebben. Maar weet je, als het werk van de Heer in die mensen begonnen is, dan weten ze één ding, dat ze een heleboel kunnen verliezen, maar ze kunnen de genade nooit meer kwijt. De aanwezigheid van de Heer niet. Vervolgd, doch niet daarin verlaten. Nedergeworpen, doch niet verdorven. Het kan laag aflopen met de mensen. Er kan ontzettend veel gebeuren. En wat dat betreft hebben wij misschien nog nooit iets meegemaakt. Als je kijkt naar het vervolgde christendom. Je kinderen zijn nog niet uit huis gehaald. Omdat je een Bijbel in huis hebt. Er staan nog geen soldaten hier voor de poort. Of voor de deur. Als we eruit gaan. Om te zeggen, vloek Jezus of sterf. Dat hebben we allemaal nog niet meegemaakt. En dat hoeft ook niet hoor. Daar hoef je niet naar te verlangen. Maar gemeente, het staat hier wel geschreven. We kunnen nedergeworpen worden, maar niet verdorven. Niet verdorven. We kunnen nooit meer verdorven worden. Weet je waarom niet? Omdat we het leven uit Gods hand gekregen hebben. Omdat we die schat gekregen hebben. Omdat we zelfs al wordt het woord ons afgenomen. En daarom is het ook zo belangrijk dat we kennis hebben. Al wordt het woord ons afgenomen. Er zijn toch de dingen die we vroeger geleerd hebben uit het evangelie. Die psalmen die we geleerd hebben. Hè, dat hebben we toch gehoord uit die mensen die in concentratiekampen gezeten hebben. En dat ze hadden daar ook geen Bijbel. Maar om's te beurten mochten ze dan een psalmvers opzeggen. Of ze mochten een bijbeltekst opzeggen die ze uit hun hoofd geleerd hadden. En daar mochten ze de kracht uit putten. Ze hadden het niet op papier, maar ze hadden het in haar hoofd. En dat mocht een kracht Gods tot zaligheid zijn, mensen. Want de Heere die doet nooit iets zomaar. En daarom deze tekst is zo belangrijk. Hoe gaan we nou met het woord om? Hoe gaan we nou met het evangelie om? Want het is zo belangrijk. Altijd de doding van de Heer Jezus in het lichaam omdragende. Omdat ook het leven van Jezus in ons lichaam zou geopenbaard worden. Wordt daarmee bedoeld? Nou gemeente, er wordt mee bedoeld dat als je het leven met de Heer Jezus kent, dan weet je ook dat Hij gestorven is. Maar dan weet je ook dat je met Hem gestorven bent. Dat je de wereld gestorven bent. Dat wil zeggen dat al die dingen die jou bij de Heere God vandaan houden, al die dingen waarmee je niet voor God kan bestaan, al die dingen, al die zonden, al die ellende, die zijn met jou gestorven aan het kruis. Maar dan ben je ook opgestaan, het leven van Jezus. Dan ben je ingelijfd in die levende wijnstok, de Heer Jezus Christus. Mensen, dan mag je leven uit die wortel. Dan mag je leven uit die levenssappen. Niet meer die levenssappen van jezelf en van de wereld. Maar die levenssappen van de Heer Jezus. Mensen, en dan wordt het steeds mooier. En dan wordt het steeds groter. En dan wordt het steeds bijzonder. En dan wordt het wonder steeds groter. En dan kun je soms je geluk niet op. Als je op je plaats bent. Maar vrienden, nogmaals, wat er ook gebeurt, en Paulus heeft dat goed begrepen, het ligt gelukkig niet in ons. Ik hoef het niet vast te houden. Want dat vat wat ik heb, dat valt keer op keer valt het in gruzels. En daarom is het maar goed dat hier geschreven staat, dat de uitnemendheid der kracht uit de Heere God is en niet uit ons. Want het evangelie geeft kracht. Het evangelie geeft leven. Het evangelie geeft uithoudingsvermogen. Het evangelie geeft alles wat wij nodig hebben om aan te komen in het eeuwige Jeruzalem. Bij de Heer Jezus, bij de Heere God en bij de Heilige Geest. Bij al die mensen die daar ons zijn volgegaan. Al die miljoenen, miljarden mensen die ons volgegaan zijn. Bij al die engelen, gemeente kortom, bij die heerlijkheid en bij die grootheid en bij die majesteit. En bij die ontzaglijke, almachtige God, bij de in leven en in sterven, mijn zaligmaker, uw borg, uw heerlijkheid, tot in der eeuwigheid. Amen.